Goedemiddag, broeders en zusters. Het lijkt me goed om vanmiddag maar aan te sluiten bij dat wat al gelezen is inmiddels, namelijk in Efeze 2. We zullen eerst dat hoofdstuk doorlezen, daar staat: en u heeft hij medelevend gemaakt, daar gij dood waart door de misdaden en de zonden, in welke gij eertijds gewandeld hebt, naar de eeuw dezer wereld, naar de overste van de macht der lucht, van de geest die nu werkt in de kinderen der ongehoorzaamheid. Onder de welke ook wij allen eertijds verkeerd hebben in de begeerlijkheden onzes vleeses, doende de wil des vleeses en der gedachten. En wij waren van nature kinderen des toorns, gelijk ook de anderen. Maar God, die rijk is in barmhartigheid, door zijn grote liefde waarmee hij ons lief gehad heeft, ook toen wij dood waren door de misdaden, heeft ons levend gemaakt met Christus, uit genade zijt gij zalig geworden, en heeft ons mede opgewekt en heeft ons mede gezet in de hemel, in Christus Jezus, opdat hij zou betonen in de toekomende eeuwen de uitnemende rijkdom zijner genade door de goede tierenheid over ons in Christus Jezus. Want uit genade zijt gij zalig geworden, door het geloof, en dat niet uit u, het is Gods gave. Niet uit de werken, opdat niemand roeme. Want wij zijn zijn maaksel, geschapen in Christus Jezus, tot goede werken, welke God voorbereid heeft, opdat wij in dezelfde zouden wandelen. Daarom gedenk dat gij, die eertijds heidenen waart in het vlees, en die voorhuid genaamd werd van degene die genaamd zijn besnijdenis in het vlees, die met handen geschiet, dat gij in die tijd waart zonder Christus, vreemd van het burgerschap Israëls en vreemdelingen van de verbonden der belofte, geen hoop hebbende en zonder God in de wereld. Maar nu in Christus Jezus zijt gij, die eertijds verre waart, nabij geworden door het bloed van Christus, want hij is onze vrede, die deze beiden één gemaakt heeft, en de middelmuur des afscheidsels gebroken hebbende, heeft hij de vijandschap in zijn vlees teniet gemaakt, namelijk de wet der geboden in inzettingen bestaande, opdat hij die twee in zichzelf tot een nieuwe mens zou scheppen, vredemakende. En opdat hij die beiden met God in één lichaam zou verzoenen door het kruis, de vijandschap aan hetzelfde gedood hebbende. En komende heeft hij door het evangelie vrede verkondigd, u die verre waart en dien die nabij waren. Want door hem hebben wij beiden de toegang door één geest tot de Vader. Zo zijt gij dan niet meer vreemdelingen en bijwoners, maar medeburgers der heiligen en huisgenoten Gods, gebouwd op het fundament der apostelen en profeten, waarvan Jezus Christus is de uiterste hoeksteen, op welke het gehele gebouw, bekwamelijk samengevoegd zijnde, opwast tot een heilige tempel in de Heere, op welke ook gij mede gebouwd wordt tot een woonstede Gods in de geest. Tot zover. Ja, dat is een geweldig hoofdstuk wat we hier gelezen hebben en wat vanmiddag onder onze aandacht gebracht werd. Natuurlijk, dit hoofdstuk is niet zomaar een hoofdstuk tussen een boel anderen in, maar het is het vervolg op datgene wat Paulus in hoofdstuk 1 al betrekkelijk compact uit de doeken heeft gedaan. Eigenlijk is het zo dat het eerste hoofdstuk van deze Efezebrief een samenvatting is van al datgene wat de apostel in de Romeinenbrief reeds besproken heeft. Paulus noemt in Efeze 1 een reeks van 7 geestelijke zegeningen die allen ontvangen hebben die gelovigen zijn in Christus Jezus. Zo formuleert hij dat in hoofdstuk 1 vers 1. Een reeks van 7 geestelijke zegeningen. Hij noemt daarin dat wij uitverkoren zijn in Christus van voor de grondlegging der wereld. Dat we bovendien gepredestineerd zijn tot aanstelling als zonen. En bovendien zegt hij dat wij begenadigd zijn. Genade hebben ontvangen dus in Christus. Dat we bovendien de vergeving der zonden, de verlossing door zijn bloed ontvangen hebben. Dat we bovendien bekend zijn gemaakt met de verborgenheid van Gods wil. Dat we bovendien een erfdeel geworden zijn en dat we bovendien een erfdeel ontvangen hebben. Het gaat erom dat Paulus heeft opgesomd de zegeningen die wij als gelovigen ontvangen hebben. Zegeningen die we ontvangen hebben in de hemel in Christus, zoals hij dat in vers 3 van het hoofdstuk zegt. En wanneer hij die zegeningen heeft opgesomd, dan gaat hij in vers 15 in gebed. En hij zegt dan dat hij niet ophoudt om ook te danken voor de gelovigen, met name dan die gelovigen van de gemeente in Efeze. En hij bidt daar voor hen dat de God van onze Heer Jezus Christus, de Vader der Heerlijkheid, die gelovigen zal geven een geest van wijsheid en der openbaring in kennis van hem. Want het gaat erom dat de gelovige Christus leert kennen. Dat wil zeggen, kennen in de Bijbelse, de enige betekenis van het woord, namelijk gemeenschap hebben met Christus. Kennis hebben aan Christus is gemeenschap hebben met Christus. En het is ongetwijfeld de bedoeling van het leven van de gelovige hier op aarde nog, dat hij dat leven leeft in gemeenschap en ook in de bewustzijn van die gemeenschap met Christus. En hoe kun je gemeenschap hebben met iemand die je niet kent? Dat is een onmogelijke zaak, uiteraard. En er is maar één manier om te leven in gemeenschap met Christus, ook in de praktijk. Dat is via de weg van kennis, dat is niet anders. Hoe zullen we iemand lief hebben die we niet kennen? Hoe zullen we iemand lief hebben van wie we niks weten? En eigenlijk is het zo, als ik het nou helemaal goed beschouw en zo dicht mogelijk bij de schrift blijf, dan is het zo dat Paulus inderdaad maar één verlangen heeft, namelijk dat de gelovige komt tot kennis van Christus. Met andere woorden, dat de christen zich bezig had met het bestuderen van de schrift, van het woord van God, en dat is Christus uiteraard, het woord van God. Daar gaat het om, dat we studeren, dat we zouden weten wie hij is. Uiteindelijk leren we keurig altijd dat God licht is van nature en dat God dus zich openbaart, want licht schijnt nou een keer altijd in een duistere plaats, maar God openbaart zich, maar het vervelende is, dat er zo weinig mensen belang hebben bij die openbaring van God. Bij het feit dat God zich geopenbaart en dat God zelf schijnt als een licht in een duistere plaats. Want God is licht en bij hem is geen duisternis, zegt Johannes. Maar helaas hebben we te maken met het verschijnsel dat de wereld de duisternis liever heeft gehad dan het licht, want zijn werken waren boos. Dat is het verhaal. En dat geldt niet alleen voor de ongelovigen, maar dat geldt zelfs in de praktijk helaas dikwijls voor de gelovigen, omdat ook dan zal blijken dat de werken van heel wat gelovigen boos zijn, omdat ze niet zijn in overeenstemming met de wil van God. En daarom houden we het maar liever duister, dan kan niemand zien, ook wij niet, hoe dat zit met onze werken. Ik heb wel eens een gesprek gehad met een voorganger hier in Nederland. En die zei op een gegeven moment tegen me, ja Ab, dat kan allemaal wel zo wezen, maar het is mij te theoretisch. Je moet niet vergeten, wij werken in ieder geval. En hij bedoelde zichzelf en zijn collega, zal ik maar zeggen. En ik moet hem nageven, dat is waar. Hij werkt, vind ik. Hè? Dat is inderdaad waar. Hij zegt, wij werken tenminste. Maar het punt is, daar gaat het niet om. Waar het om gaat is dat we kennen. Dat we Christus leren kennen. En bovendien, nergens leert de schrift dat wij moeten werken. De schrift leert dat Christus moet werken. En hoe zou Christus kunnen werken door ons die hem niet eens willen kennen? Hoe zouden wij de werken van Christus kunnen openbaren in de wereld als wij Christus zelf niet kennen? Dat is toch een onmogelijke zaak. Daar hoef je geen geweldige filosoof voor te zijn om dat soort dingen te kunnen begrijpen. Waar het om gaat is dat God openbaart zich aan een wereld. God wil gekend worden. En wat wij dus doen is simpelweg, want zo heet dat in gewoon Nederlands, studeren, het woord van God onderzoeken. En om dat te kunnen, ontvangen wij die geest van wijsheid en der openbaring in kennis van hem. Dat is waar de apostel Paulus voor bidt. Paulus bidt voor de gelovigen, opdat hij ook geestelijk in staat zal zijn of gebracht worden om te kennen. Het bekende verschijnsel dat er mensen zijn die nu een keer van nature zwak begaafd zijn, die, laten we zeggen, intellectueel zwak begaafd zijn. He, daar krijgen we mee te maken. Dan zeggen we, voor hen is dat niet weggelegd, Bijbelstudie. En dan zeg ik, oh nee, wat mankeert er dan aan ze? Wij hebben als gelovigen de geest van God ontvangen, opdat wij zouden weten de dingen die ons van God geschonken zijn. Zo staat het letterlijk in 1 Korinthe 2. En hier wordt het nog speciaal herhaald. Paulus bidt ervoor, in de naam van de Heer Jezus uiteraard, dat wij zouden ontvangen als gelovigen een geest van wijsheid en der openbaring in zijn kennis. Opdat we zouden hebben, vers 18, verlichte ogen uw verstand staat er, opdat gij moogt weten welke zij de hoop van zijn roeping en welke de rijkdom zij de heerlijkheid van zijn erfenis en welke de uitnemende grootheid zijner kracht zij aan ons enzovoort. Het gaat allemaal om dingen die toekomen aan Christus. om de heerlijkheid van Christus, om de roeping van Christus, om de erfenis van Christus, om de grootheid van Christus. Dat wordt allemaal genoemd. En om dat te leren verstaan, heb je een ander soort geest nodig. Dat is waar. Daar heb je de Heilige Geest voor nodig. Onze geest is slechts in staat, hooguit, in het gunstigste geval, om onszelf te verstaan. Om te begrijpen wie wij zijn. En de menselijke geest, die onderzoekt de mens. Zo staat het ook in 1 Korinthe 2. Maar er staat dat de geest van God onderzoekt alle dingen, ook de diepten Gods. En we hebben die geest ontvangen, opdat wij zouden weten de dingen die ons van God geschonken zijn. Want wat ons geschonken is, dat zijn de dingen van God zelf. Of anders gezegd, wat wij als gelovigen ontvangen hebben, dat zijn de dingen die Christus ontvangen heeft. En wanneer wij willen weten wat wij ontvangen hebben en wat wij geworden zijn door genade, dan is er maar één weg. Niet de bestudering van onszelf, maar de bestudering van Christus. Want de zegeningen die hij ontvangen heeft en zal ontvangen, zijn de zegeningen die wij ontvangen hebben en zullen ontvangen. Dat is het verhaal. Het is moeilijk om dat te bestuderen dan, want dat betekent inderdaad dat we even onszelf moeten vergeten en dat we slechts onze aandacht richten op hem die onze verlosser en zaligmaker is. Daar gaat het om. En als Paulus op dat onderwerp dan verder ingaat in de rest van de brief, dan begint hij met te zeggen dat God in de eerste plaats Christus heeft opgewekt. Dat stond al in hoofdstuk 1 vers 20. God heeft Christus opgewekt en heeft hem gezet tot zijn rechterhand in de hemel, ver boven alle overheid en macht en kracht en heerschappij en alle naam die genaamd wordt. Niet alleen in deze eeuw staat er letterlijk, maar ook in de toekomende. Dat is de positie van Christus. Ver boven alle overheid en macht en kracht en heerschappij en alle naam die genaamd wordt. Niet in deze tegenwoordige boze eeuw alleen, maar ook in de toekomende eeuw. Dat blijft gewoon zo. En als Paulus daar dan nader op ingaat, gaat uitleggen hoe het dan zit met die positie van Christus en waarom wij dat nou zo nodig moeten weten, dan zegt hij in hoofdstuk 2 vers 1, en u heeft hij medelevend gemaakt. Ik weet wel, dat staat schuin gedrukt. De vertalers hebben dat ingevoegd en hebben dat gehaald uit vers 6. Het gaat erom dat Paulus in hoofdstuk 1 vers 20 spreekt over de opstanding van Christus. En in hoofdstuk 2 vers 1 zegt hij, en u, die ook dood waart door de misdaden en de zonde in welke gij eertijds gewandeld hebt enzovoort. Want wij waren ook dood, hè. Maar wij zijn met Christus opgewekt, zegt vers 6. En dat niet alleen, maar ook met hem gezet in de hemel in Christus Jezus. Want dat wij met Christus zijn opgewekt, ja, ik weet dat het moeilijk is om dat onder de mensen te krijgen, zelfs onder gelovigen, maar dat is wat Paulus uiteengezet heeft in de Romeinenbrief. Dat wij gedoopt zijn in zijn dood en in zijn begrafenis en dus ook in zijn opstanding. En dat wanneer wij, als het ware is dat wij één plant met hem geworden zijn in de gelijkmaking zijn dood, dat we ook één plant met hem zijn geworden in de gelijkmaking van zijn opstanding. Met andere woorden, als het waar is dat de gelovige met Christus gestorven is, dan is de consequentie dat hij dus ook met hem begraven is en dus ook met hem is opgewekt vervolgens. En dat is de boodschap, dat is het evangelie. Om met Paulus te spreken uit de tweede Korinthebrief, hij zegt, als het waar is dat er één voor allen gestorven is, zegt Paulus, dan moet het ook zo zijn dat dus allen gestorven zijn. Als één stierf in de plaats van allen, dan is het dus zo dat allen gestorven zijn inmiddels. Dat is waar. Maar het vervolg erop is dat als Christus is opgewekt, dan zijn we met hem opgewekt. Dat was het eind van de Romeinenbrief feitelijk. Maar in deze Efezebrief gaat Paulus verder en zegt, maar Christus is ook gezeten in de hemel, ter rechterhand Gods, en dus zijn wij ook met hem gezeten in de hemel. En zo staat het ook in vers 6. En hij heeft ons mede opgewekt en heeft ons mede gezet in de hemel in Christus Jezus. En nou begrijpt u hoe moeilijk het is om te weten hoe dat zit met ons. Hoe dat met onze positie gesteld is. Daar kom je niet verder mee, want als wij onszelf bestuderen, dan komen we nooit verder dan de zienlijke dingen en de aardse omstandigheden enzovoorts. En dan gaan we praten over het persoonlijke leven van een christen en ons persoonlijke geestelijk leven enzovoort. Ongeacht wat dat betekent precies. En dan praten we over het gemeentelijk leven, waarbij we waarschijnlijk niet eens weten wat de gemeente eigenlijk is. Hè? Want zover komt het niet. Want dat geestelijke leven van ons, dat leven is Christus. En die gemeente waar we dan lid van zijn, dat is het lichaam van Christus. En het leven wat wij ontvangen hebben is het leven van Christus. En die geest die wij ontvangen hebben is de geest van Christus. Wilt u weten hoe het met uzelf zit? Wel, dan moet u weten wie Christus is. En dat kan niet anders, want van die positie in de hemel merken wij niks. Absoluut niks. Maar hoe komen we daarachter? Nou, simpelweg door de persoon van Christus te bestuderen. Wie hij geworden is, wat hij doet. Waar hij is, wie hij is en waarom hij is wat hij is. En waarom hij doet wat hij doet. Dat is het verhaal. Dat dienen wij te verstaan. Waar het in de eerste plaats om gaat, is dat Christus inderdaad gesteld is boven alle overheid en macht en kracht en heerschappij. Inderdaad, dat betekent niet dat hij regeert, dat staat er ook niet. Maar er staat alleen dat hij daar het recht toe heeft. En dat hij in ieder geval die positie bekleedt. En wat wij eerst moeten leren is dat wij inderdaad ons bevinden in exact dezelfde positie. In de hemel. Want wij wandelden eertijds, zegt vers 2, wij wandelden eertijds naar de eeuw deze wereld. In overeenstemming met de aion van deze kosmos, staat er in het Grieks. Ik zeg dat even met nadruk, omdat het woord eeuw hier in veel Bijbelvertalingen constant vertaald wordt met wereld. Alleen hier kon het niet, want dan zou er staan na de wereld deze wereld. En dan begrijpt helemaal niemand het natuurlijk. Of althans, dan begrijpen we dat het niet klopt. Dat begrijpen we dan wel, hè? Maar wat er staat, is dat we geleefd hebben naar de eeuw deze wereld. Die wereld hier, dat is gewoon de kosmos, de zienlijke wereld, de schepping. Maar de eeuw, de aion, dat heeft te maken met de inrichting van de schepping. Met de manier waarop deze schepping bestaat. Of met de manier waarop er in deze schepping geleefd wordt. Jehovah's getuigen zouden het waarschijnlijk noemen. Het heeft te maken met het tegenwoordige samenstel van dingen, hè? Nou, daar gaat het over, het samenstel van dingen, zoals deze wereld rijdt aan zeil. Dat is de aion. En dan is het duidelijk dat deze tegenwoordige aion, dat die boos is. En dat Satan de god is van deze tegenwoordige eeuw. De god deze eeuw, Satan. Het punt is dat hier staat dat wij eertijds gewandeld, niet gedacht, maar gewandeld hebben in overeenstemming met de eeuw deze wereld. Dat wij precies wandelden in het straatje van deze wereld. Wij maakten deel uit van de wereld, van de kosmos en leefden zoals de eeuw, de aion, laten we maar zeggen, de tijd, het van ons eiste. Zo was dat. Alleen moet ik er één ding bij zeggen, er staat in welke gij eertijds gewandeld hebt. Paulus zegt van zichzelf dus niet dat hij in overeenstemming daarmee gewandeld heeft. En dat klopt ook, want Paulus wandelde overeenkomstig de Joodse tradities. Dat was wat anders. Dat was een andere zaak, hij zegt gij. Want hij richt zich hier tot heidenen. Dat doet hij trouwens verderop in het hoofdstuk ook. Daar heeft hij het over wij en gij. Wij, Joden, en gij, heidenen. Hij zegt, gij, in welke gij eertijds gewandeld hebt, naar de eeuw deze wereld. En er wordt anders omschreven, naar de overste van de macht der lucht. Dat is uiteraard Satan. Van de geest die nu werkt, letterlijk staat er, in de zonen der ongehoorzaamheid. Degene die de ongehoorzaamheid geërfd hebben, dat betekent het feitelijk. Een zoon is een erfgenaam en een zoon der ongehoorzaamheid is iemand die de ongehoorzaamheid geërfd heeft. Dat is de natuurlijke mens uiteraard. Die de ongehoorzaamheid geërfd heeft van, laten we zeggen van zijn ouders. Maar in ieder geval van Adam. En die ook de consequenties daarvan zal erven. Dat was de situatie van de natuurlijke mens, althans van de heiden in de wereld. Hij leefde zoals de tijd, de eeuw, het van hem verwachtte. Als een kind van zijn tijd, zullen we maar zeggen. Tegenwoordig is dat positief. Als we zeggen, hij is een kind van zijn tijd. Maar in de Bijbel is het altijd negatief. Je hoort je niet aan te passen aan de tijd, die immers toch maar verstrijkt. Maar we horen te leven, mens hoort te leven, in overeenstemming met zijn schepper. Dat heeft niks met tijd te maken. Dat is een universeel principe dat de schepping geacht wordt eer te geven aan de schepper. Dient God en geeft de schepper eer. Dat is de inhoud van wat de schrift noemt het eeuwige evangelie. Zo hoorde men te leven. Maar heidenen leefden niet zo. De niet-Joden leefden niet zo. Ze leefden in overeenstemming met de wereld en in overeenstemming met in feite dat wat de overste van de macht der lucht, namelijk Satan, dicteerde. Alleen, zegt Paulus daarvan in vers 3, onder de welke ook wij allen eertijds verkeerd hebben in de begeerlijkheden onze vleeses. Want Paulus maakte net een uitzondering voor zichzelf. Hij zegt, gij hebt zo gewandeld, maar met Israël was het ook niet best. Want er staat dat ook Israël verkeerde in de begeerlijkheden onzes vleeses, doende de wil des vleeses en der gedachten. En we waren van nature kinderen des toorns, gelijk ook de anderen. Paulus zegt, het resultaat was eigenlijk toch wel hetzelfde. Want er was natuurlijk wel verschil tussen Jood en heiden, maar het maakte voor de individuele mens helemaal geen verschil. Natuurlijk, Israël had de wet. Aan Israël was het woord van God toebetrouwd, zegt Paulus in Romeinen 3. Dus er was wat dat betreft verschil tussen Israël en de heidenen. Maar waar we spreken over een Israëliet of een willekeurige heiden, zegt Paulus, was helemaal geen verschil. Wij waren kinderen des toorns, gelijk ook de anderen. Was in de praktijk geen enkel verschil. Zoals Paulus elders zegt, dat degenen die onder de wet gezondigd hebben, door de wet geoordeeld zullen worden. En degenen die zonder de wet gezondigd hebben, zullen zonder de wet verloren gaan. Dus Romeinen 2, dat was nog weer een hoofdstuk eerder. In de praktijk maakt het geen verschil. Want hoe dan ook, de zondaar wordt geoordeeld. Dat is waar het om gaat. En Paulus zegt dus feitelijk, hier, en dat herhaalt hij dan eigenlijk uit de Romeinenbrief, dat er geen verschil is in de praktijk tussen Jood en heiden. Dat wil zeggen tussen een Jood of een heiden. Dat is wat in de Romeinenbrief staat. Want er is geen onderscheid. Ze hebben allen gezondigd en derven de heerlijkheid Gods en worden om niet gerechtvaardigd, enzovoorts. Want het evangelie is in kracht Gods tot zaligheid. Eerst de Jood en ook de Griek. Dat maakt geen enkel verschil in de praktijk. Dat geldt voor ongelovigen, die situatie, maar we zullen zien wat ditzelfde hoofdstuk ook nog zegt over de positie van de gelovige heiden en de gelovige Israëliet. Het gaat er hier om dat die situatie van de Jood en de heiden van nature geschilderd wordt. En dan wordt er gezegd dat zij allen zijn kinderen des toorns. En dan wordt het tegenovergesteld in vers 4. Maar God die rijk is in barmhartigheid door zijn grote liefde waarmee hij ons lief gehad heeft. Ook toen wij dood waren door de misdaden, heeft ons levend gemaakt met Christus. God die rijk is in barmhartigheid. Er staat niet God die rijk is in rechtvaardigheid. Dat is hier wel, maar dat staat hier uiteraard niet. Er staat God die rijk is in barmhartigheid. Die heeft ons toen wij dood waren levend gemaakt. Want het feit dat wij zijn opgewekt is gebeurd niet op grond van onze rechtvaardigheid, niet op grond van onze werken, niet op grond van enige verdiensten, maar het is het resultaat van de barmhartigheid van God en dat door zijn grote liefde waarmee hij ons lief gehad heeft. Want al zo lief heeft God de wereld gehad dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft enzovoort. Dat is geen kwestie van verdiensten, maar het is iets wat voortvloeit uit de persoon van God. Met andere woorden, niet wij hebben de aanleiding gegeven tot onze opstanding met Christus, tot onze wedergeboorte, maar God zelf heeft daar aanleiding toe gevonden in zichzelf. God die rijk is in barmhartigheid. En door zijn liefde, de liefde die hij gehad heeft, daaruit heeft hij ons levend gemaakt met Christus. Op het moment dat wij dood waren, staat hier vers 5. Ook toen wij dood waren door de misdaden, heeft ons levend gemaakt met Christus. En dan ziet u, betekent in ieder geval dat wij zelf daar absoluut niks voor hebben kunnen doen. Er staat dat we dood waren. En als je dood bent, dan kan er niks van je verwacht worden. Dan kun je ook helemaal niks. Ik heb daar een paar weken terug op zondag over gesproken. Dat was in Bolzwart, over die kwestie van dat de wetgeleerde vroeg, wat moet ik doen om het eeuwig leven te beërven? En het antwoord is feitelijk, je kunt niks doen, want je bent dood. Het is een absurde vraag, een vraag die niet beantwoord kan worden. Wat moet ik doen? Niks, je kunt niks doen. Er kan niks verwacht worden. Van die man die gevallen was in moordenaarshanden op de weg van Jeruzalem naar Jericho, kon niks verwacht worden. Hij was dood, daar kwam het op neer in ieder geval. Dat is het enige waar hij verstand van had, maar iets doen kon hij niet. Hij was overgeleverd aan de barmhartigheid en liefde van een ander, al was het dan ook een Samaritaan. Daar gaat het maar om. En toen wij dood waren, dus toen we niks gedaan hadden, toen wij dood waren door de misdaden, heeft God ons levend gemaakt. Hoe dan en waarom dan? Wel, er staat erbij met Christus. Want de oorzaak van onze opstanding, de oorzaak van onze wedergeboorte, ligt in de barmhartigheid en de liefde van God en voorts in het volbrachte werk van Christus. Hij heeft ons levend gemaakt met Christus. Kortom, hij maakte Christus levend en omdat wij deel van zijn persoon uitmaakten, omdat we één plant geworden waren met hem in de gelijkmaking zijns doods, daarom zijn wij met hem opgewekt. Dat is geen verdienste van ons en daarom sluit dit vers met uit genade zijt gij zalig geworden. Uit genade. En in Christus. Want hij heeft Christus uit de dood opgewekt. En daar speelden wij helemaal geen rol in. Maar die kracht die God gewrocht heeft in Christus, als hij hem uit de doden heeft opgewekt, dat was vers 20 van hoofdstuk 1, die kracht die werkt ook in ons, dat is vers 19 van hoofdstuk 1. Die kracht waarmee God Christus uit de doden heeft opgewekt, die kracht die werkt in ons en die heeft ook ons uit de doden opgewekt. En dat niet alleen, maar die houdt ook ons leven in stand. Die kracht werkt nog steeds in ons. Dat is het verhaal. Zo zijn we lotgenoot geworden met Christus. We zijn aan zijn persoon verbonden geworden. En daarom zijn we levend gemaakt met Christus. En dus, tussen haakjes, uit genade zijt gij zalig geworden. Uiteraard. Door zijn barmhartigheid, door zijn liefde en op grond van het verzoeningswerk van Christus. En anders niks. Daar komen wij helemaal niet aan te pas. Dat is niet strelend voor onszelf en voor onze oude mens. Het is bepaald ook niet nuttig voor onze hoogmoed en dat soort dingen meer. Maar wat je daardoor leert is inderdaad de grootheid van Christus. De hoogheid van Christus. En zelfs de hoge moed van Christus. Dat wil zeggen zijn hoge denken. En zijn hoge handelen. Want dat is natuurlijk het gevolg daarvan. In hoofdstuk 1 wordt gesproken over de wijsheid van God in verband met het feit dat wij vergeving ontvangen hebben. Dat wij verlost zijn geworden. In alle wijsheid en voorzichtigheid, in alle wijsheid en verstand, staat er in hoofdstuk 1 vers 8. Gods wijsheid komt tot uitdrukking in zijn verlossingsplan met ons. Want in die wijsheid van God heeft hij nooit of te nimmer ook maar ene voorwaarde van de mens geëist. God heeft nooit enige prestatie van de mens geëist. Nooit of te nimmer, zelfs niet van Adam. Wat God gevraagd heeft is simpelweg geloof, het is geen prestatie. Geloof is geen prestatie. Als dat zo was, dan zouden de meest presterende mensen zouden dan kinderen zijn. Dus een kind in zijn eerste paar levensjaren op het toppunt van zijn prestaties kunnen komen. Want een kind gelooft. Oudere mensen niet meer. En hoe meer ze geleerd hebben, hoe minder ze geloven. Dat is de praktijk. Dat is geen prestatie dus geloven. Integendeel. Geloven gebeurt juist ondanks ons en buiten onze eigen prestaties om. Geloof is de normale reactie op het woord van God, zegt de schrift. Het geloof is waaruit? Uit het gehoor. Geloof komt vanzelf. Geloof is uit het gehoor en het gehoor is uit het woord van God. Geloof is de normale reactie op het woord van God. En als iemand niet tot geloof komt door de prediking van het woord van God, komt dat omdat hij zelf ineens actief wordt? Omdat hij zich gaat verzetten? Omdat hij komt met zijn ja maar? En ik heb af en toe hele gesprekken met mensen die op voorhand aanvallen dat wat de schrift zegt. Dat heeft geen enkele zin. Men protesteert tegen de schrift omdat men meende het al te weten. Men protesteert tegen de schrift zelfs wanneer men zich uitgeeft voor schriftgetrouw enzovoorts. Mensen die menen het woord van God naar buiten uit in de wereld of voor de wereld of voor ongelovigen te moeten verdedigen. Omdat ze de Bijbel geloven van kaf tot kaf. En hem op de schoorsteenmantel hebben staan, zoals iemand me dat laatst zei. En hem dus moeten verdedigen. Want mensen zelfs die claimen schrift getrouwd te zijn aan de Bijbel en hem te geloven van kaf tot kaf. Zij kennen dikwijls de Bijbel niet. Ze hebben studeren de Bijbel niet. En wanneer je met de Bijbel komt, wordt er tegen geprotesteerd. Dan blijkt het anders te moeten zijn dan het er staat. Want God kan zich niet goed in menselijke taal uitdrukken. Een bijzondere vorm van hoogmoed. Ik denk altijd, kunnen wij dat wel, blijkbaar. Wij kunnen ons wel in onze menselijke taal uitdrukken, want wij claimen het woord van God te moeten verklaren en toe te lichten. En dat is zo omdat God het niet kan. Omdat hij het zelf niet zou kunnen. En dat noemt zich dan nog gelovig ook. Ja, neem me niet kwalijk, maar dat is toch absurd. Waar het om gaat is dat geloof het normale gevolg is van de prediking van het woord van God. En dat ongeloof het protest is van de mens tegen het woord van God. Een begrijpelijk protest, omdat het woord van God van de natuurlijke mens niks, dan ook niks heel laat. Wat de schrift leert, is dat de mens een zondaar is en geen andere bestemming heeft dan de dood. Dat de mens uit het stof is en tot stof zou wederkeren. En let wel, dat wordt gezegd van Adam, die gemaakt werd uit het stof der aardbodem en tot hem werd gezegd, stof zijt gij, tot stof zult gij wederkeren. Er was helemaal geen hoop. Er was helemaal geen hoop. Dat hebben we net gelezen trouwens. Over de heidenen wordt hier gezegd dat ze vreemdelingen waren van de verbonden der belofte en geen hoop hadden. En zonder God in de wereld, zegt vers 12. Geen hoop voor de natuurlijke mens. Het is wat het woord van God zegt. Geen hoop. Verbeeld je maar niks. Denk maar niet dat je wat presteren kunt. Of dat je door je eigen handelen of werken tot iets kunt komen. Er is geen hoop. Stof is de mens, tot stof keert hij weder. Wat er gebeuren moet, is dat hij onderweg ergens uit die dood, uit die ontwikkeling naar de dood gered moet worden. Dat hij nieuw leven moet ontvangen. Dat hij nieuw leven in de plaats van het oude leven moet ontvangen. Let wel, niet nieuw leven ten behoeve van het oude leven of tot verbetering van het oude leven, maar in plaats van het oude leven. Opmerkelijk hoe die hele kwestie van dood en opstanding in de schrift altijd gescheiden wordt door een dag. Er zit altijd een dag tussen in de Bijbel, tussen dood en opstanding. Opstanding is altijd ten derde dagen. Je moet altijd een dag wachten. In de Bijbel vind je talloze geschiedenissen waarbij steeds uitstel is. Moet een dag wachten. Voordat er verlossing komt, voordat er redding komt, voordat er nieuw leven komt, voordat er hoop komt, moet er een dag overgeslagen worden. Want pas op de derde dag is er nieuw leven. Want het nieuwe leven komt niet bij het oude leven. Dat is wat wij denken en dat is wat wij ervaren en dat is wat wij besluiten als we onszelf bestuderen. En zeggen we, ja, we hebben twee levens, een oude en een nieuwe, enzovoorts. Het een is het vlees en het ander is de geest. En dan zeg ik, ja, dat is waar. Maar verbeeld u me niks. Denk maar niet dat het nieuwe er is om het oude te helpen. Wat de schrift leert is dat het oude is weggedaan. Gestorven is en begraven. Voor God heeft het afgedaan. En pas op de derde dag is daar vervolgens nieuw leven tevoorschijn gekomen. Niet om het oude te verbeteren, maar in plaats van het oude leven. En dat is natuurlijk fnuikend voor onze hoogmoed, maar dat is de Bijbelse boodschap. En wanneer we die boodschap accepteren, dan is er hoop, eerder niet. Voor de wereld is geen hoop. Voor de gelovigen is er hoop. Voor iemand die in Christus is, is er hoop, uiteraard. Waarom? Wel, voor iemand die eeuwig leven heeft, is er altijd hoop. Hoop is immers volgens de schrift toekomstverwachting. Een zekere toekomstverwachting, mag ik wel zeggen. Zie, dat is hoop. En dat kun je alleen hebben als je eeuwig leven hebt. En als je geen eeuwig leven hebt, dan heb je geen hoop, want dan wordt je leven beëindigd. Feitelijk is het dat al, als het er nou helemaal over gaat. Maakt er maar vanaf hoe principieel we in die dingen zijn. Maar wij waren dood door de misdaden en de zonde, maar God heeft ons levend gemaakt. Die heeft gewerkt met de uitnemende grootheid zijner kracht aan ons. Vers 19 van hoofdstuk 1. En dat was uit genade. En uit genade zijn we zalig geworden. En dat niet alleen. Hij heeft ons niet alleen opgewekt, maar hij heeft ons bovendien, en dat is de consequentie, hij heeft ons medegezet in de hemel in Christus. En dan zeggen mensen, ja, dat is theorie. Nou, ik hoop dat u dat dan goed ziet, dat het theorie is. En dat er aan die theorie niks mankeert. Als wij gestorven zijn met Christus, als we begraven zijn met Christus, als we zijn opgewekt met Christus, dan zijn we ook ten hemel gevaren met Christus. Dus het is volstrekt juist en volkomen logisch. Dat is de theorie. En hoe is dan de praktijk? Die is dezelfde. Dat is gek, hè, zeggen mensen, dat is theorie. Maar nou de praktijk. Die denken dat praktijk iets anders is. Gek, hè? Dat de praktijk anders is dan de theorie. Als dat zo is, klopt de theorie niet. Dan deugt de theorie niet, maar de theorie deugt wel. En de praktijk is daarmee in overeenstemming. De praktijk is dat wij inderdaad met Christus gezet zijn boven alle overheid en macht en kracht en heerschappij. De praktijk is dat niets ons kan scheiden van de liefde van Christus. De praktijk is dat we niks te duchten hebben van Satan. Wanneer wij tenminste geloven dat wij in Christus zijn en dat we gezeten zijn in de hemel, dan hebben we daarvan niks te verwachten. Dan hebben we niks te strijden. Althans niet tegen Satan, niet tegen die machten, want die staan onder ons. En daar zijn wij boven verheven, die doen ons niks. Dat is ook wat Efeze 6 leert, waar het gaat om de beruchte wapenrusting, die daar genoemd worden, de helm der zaligheid en het zwaard des geestes, en de voeten geschoeid met de bereidheid van het evangelie des vredes, en hoe dat allemaal maar heten mag. En als je dat bestudeert, zult u zien dat het allemaal verdedigingswapens zijn. En dat er niet staat dat je er wat mee moet doen, maar je moet ze aan hebben. Een wapenrusting, een harnas. En dan zeggen de mensen, daar kan ik me niet in bewegen. Nee, dat hoeft ook helemaal niet hoor. Ga er maar in staan. Ga maar in die schoenen staan en doe die helm maar op en neem die wapenrusting maar aan. Dan gebeurt je niks. Daar gaat het maar om. En van die vijand werp je niks, want die vurige pijlen die zullen gekeerd worden, staat er. Er staat niet dat we daarmee de vijand verslaan, want dat is ook onzin. Er valt geen vijand te verslaan. Wij geloven dat de vijand verslagen is. Wij zijn in Christus meer dan overwinnaars. Meer dan overwinnaars. De overwinnaar is degene die streed en de overwinning behaalde. Degene die meer is dan overwinnaar is degene die niet streed en de overwinning heeft. Dat zijn wij. We zijn meer dan overwinnaars. Hij is de overwinnaar. Dat is onze positie in de hemel. Heeft ons mede opgewekt en heeft ons mede gezet in de hemel in Christus Jezus. En dan zou je zeggen, waarom zou God dat nou doen? Kijk, want u moet u voorstellen dat wij praten over Adam, over de natuurlijke mens. Die zondeloos was. Daar kun je nog een vraagteken bij zetten over hoe we dat bedoelen, maar daar gaat het nou niet om. Maar in ieder geval, Adam viel in zonde, want zo was het natuurlijk wel. Viel ten prooi aan de macht van Satan, of laat ik maar zeggen van de slang. Dan klopt het in ieder geval, hè. En daar ging het dan mis, enzovoorts. Dus de mens faalde, de mens het werd een zondaar. En door die ene mens is de zonde in de wereld ingekomen, en door de zonde de dood. En dan zo is de dood tot alle mensen doorgegaan, enzovoorts, hè. Dat zegt Romeinen 5. En alles goed beschouwd, zouden wij niets meer hoeven te vragen dan dat God de oude situatie zou willen herstellen. Wanneer we alleen aan onszelf denken en anders niks. Wanneer we alleen denken aan de mens en aan de mensheid. Dan zou alleen maar noodzakelijk zijn dat die oorspronkelijke situatie van Adam hersteld werd. En als Adam dan stierf toen hij zondigde, wel wat nodig is dan dat hij weer opgewekt werd en dat hij weer leven ontving. Dat hij zijn leven terugkreeg. Dat is herstel. En dat kan met recht een herstel en een verzoening met God genoemd worden. Wat daarvoor nodig was, was dus opstanding. Nieuw leven, want door het sterven wordt de mens gerechtvaardigd van de zonde. En door opstanding ontvangt hij nieuw leven, wat inderdaad geen zonde kent. Een simpele zaak. Dat hoefde slechts te gebeuren. Maar er is veel meer gebeurd met ons. Wij die eerstelingen zijn met Christus. Degene die ontslapen zijn, wij zijn niet alleen met Christus opgewekt, maar bovendien met Christus gezet in de hemel. Daar heeft niemand om gevraagd. En dat lag ook niet in de lijn der verwachtingen, feitelijk. Tenminste, niet in onze lijn der verwachtingen, dat de Heer die zondaar zou verzoenen met zich. Wat we zouden verwachten is dat de Heer die zondaar zou veroordelen. Maar wat hij doet, is die zondaar met zich verzoenen. En dat niet alleen, maar hij geeft hem bovendien een plaats. Een naam die boven alle naam is. En een plaats boven al die overheden en machten die er zijn. Waarom doet God dat? Dat is toch een eerlijke vraag, niet? Nou, dat is precies wat er staat in vers 7, waarom God dat doet. Vers 6 zegt, en hij heeft ons mede opgewekt en heeft ons mede gezet in de hemel in Christus Jezus. Waartoe? Wel, opdat hij zou betonen in de toekomende eeuwen de uitnemende rijkdom zijner genade door de goede tierenheid over ons in Christus Jezus, want uit genade zijt gij zalig geworden. Waarom doet God dat? Omdat hij een doel heeft met ons. Met de gemeente, want daar praten we over. Want het verschijnsel dat de gelovige niet alleen met Christus wordt opgewekt, maar bovendien gezet wordt in de hemel, is niet een universeel principe. Maar is een principe wat alleen geldt voor degene die het eerst komt. Laat ik het zo zeggen. Voor de eerstelingen, voor de gemeente van eerstelingen, zoals Paulus het noemt. Of Petrus was het, geloof ik, hè? Een gemeente van eerstelingen. Dat geldt alleen voor ons. Als in toekomende eeuw, of misschien moet ik, kan ik beter zeggen, bedeling, Israël, geheel Israël zalig wordt, dan gaat Israël niet massaal ten hemel of zo. Maar dan keert het terug naar het land. Naar Kanaan, naar het land wat hun erfelijk beloofd is. Op aarde, niet in de hemel. En wat Abraham verwachtte was niet de hemel, maar wat Abraham verwachtte was de stad die fundamenten heeft. En die fundamenten staan uiteraard op aarde. Het nieuwe Jeruzalem wat uit de hemel nederdaalt op de aarde. Dat is niet de hemel. Dat is wel nieuw, maar geen nieuwe hemel, maar een nieuwe aarde. Zie? Maar slechts wij die nu behouden worden in deze tegenwoordige bedeling der genade, wij zijn met Christus opgewekt en bovendien met Christus gezet in de hemel. En daar gaat het om. opdat hij zou betonen. Niet opdat wij zouden betonen. Tenminste, dat staat hier niet. Er staat opdat hij zou betonen. De vraag waarom God ons gezet heeft in de hemel wordt beantwoord met opdat hij er iets mee wil doen. Niet omdat wij wat moeten doen, uiteraard. Dat zou trouwens in strijd zijn met de hele gedachtegang hier. De gedachtegang is immers dat we uit genade zijn zalig geworden. Dat staat in het vers ervoor, dat wil zeggen in vers 5. En het staat in het vers wat erop volgt, namelijk in vers 8. En 9. Dus het kan nooit zijn opdat wij wat zouden doen. Integendeel, maar opdat hij wat zou doen. Opdat hij iets zou betonen, demonstreren. Opdat hij iets zou bewijzen, laten zien. Wat moet God laten zien? Nou, daar staat er. God zou betonen in de toekomende eeuwen de uitnemende rijkdom zijner genade. Door de goedertierenheid over ons in Christus Jezus. Wat God demonstreren wil, wat God betonen wil in de toekomende eeuwen, is de uitnemende rijkdom zijner genade. En dan moet u eens goed begrijpen. Genade is er voor een zondaar, voor een veroordeelde. Maar laat ik u dit zeggen, dat straks in die toekomende eeuwen, de nieuwe schepping, daar wordt niet gezondigd. Daar zijn geen zondaren meer, voor zover ze er waren, zijn ze buiten de schepping geworpen, in de buitenste duisternis. Ze zijn daar niet meer. Hoe zou God in die tijd zijn genade demonstreren? Want God is een genadig God. Maar dat moet ook vaststaan. Aard, het wezen van God, van zijn persoon, moet vaststaan in de toekomende eeuwen. Hoe zou God kunnen laten zien dat hij een God van genade en barmhartigheid is? Als iemand in die toekomende eeuwen zou zeggen, ja, dat kan je nou wel zeggen, dat is de theorie. Maar nou de praktijk, er is hier toch geen zondaar. Weet je wat er dan gebeurt? Dan wordt u erbij geroepen. Of ik. Denk ik. Eerlijk gezegd. Want dan gaat God demonstreren hoe groot zijn genade was. Dan wijst hij op ons. En dan zegt hij, kijk, zie je die zondaar? Dat is geen zondaar meer. Maar het was er een. Hij heeft niks gedaan. Hij was van nature dood in zonden en misdaden en wandelde in overeenstemming met de eeuw deze wereld. Maar hij is gerechtvaardigd door de genade van God. Niet uit werken, maar door het geloof en speciaal het geloof van Christus. Zo leert de schrift dat. Daar hebben we niks voor gedaan, maar wij die straks in de hemel zijn, wij die nu al in de hemel zijn, zijn daar. Omdat God in die toekomende eeuwen zal zeggen, kijk, dat was een diepgevallen zondaar. En hij is nu gezet in Christus. Boven alle overheid en macht en kracht en heerschappij. Dat is mijn genade. En daarom is het evangelie vooral in deze dagen speciaal bestemd voor de meest diepgevallen zondaar. Voor mij dus en voor u. Daarom zeg ik, daarom zal ik er wel bij horen. Dat kan haast niet missen. Want juist die diepgevallen zondaren zijn met name geschikt om Gods genade te demonstreren. Dat wil zeggen, zijn geschikt als instrument van God opdat hij zijn genade zal demonstreren door ons, daartoe heeft hij ons geroepen. En als u zegt, en dan ben ik al zo lang een kind van God, en dan leef ik nog steeds eigenlijk in zonde, en ik ben nog steeds zo slecht. Mensen zeggen, dan klopt het precies. Dat is precies in overeenstemming met het plan wat God heeft, want God kent u. En zelfs bent u misschien een grote zondaar nadat u tot geloof gekomen bent. Dat kan zijn. Dat is niet zoals het hoort, daar gaat het niet om. Maar daarom gebruikt God het wel. Alleen, dat is niet strelend voor uw eigen hoogmoed. Maar u zult zelf de eerste zijn aan wie Gods genade gedemonstreerd wordt. En hoe groter zondaar u bent, hoe groter idee u zult hebben over de genade van God. Daar gaat het maar om. En het punt is dat we bovendien niet alleen door genade zijn zalig geworden zoals hier staat, maar dat we bovendien ook leven uit genade. Dat we leven onder een bedeling, onder een huishouding van de genade van God. En ik moet me vaak opwinden vandaag aan de dag, omdat er zo ontzaglijk veel gesproken wordt over werken dit en werken dat. We moeten maar doen zus en we moeten doen zo. Maar het is fundamenteel in strijd met de wijze waarop wij behouden geworden zijn, met de wijze dus waarop wij nieuw leven hebben ontvangen. En het is fundamenteel in strijd met de aard van het leven wat we ontvangen hebben. En bovendien is het in strijd met het doel van ons leven. Het doel van ons leven is dat God daarin zijn genade zal demonstreren. En hoe zou God genade demonstreren als wij werken? Stel je nou voor dat u erbij wordt gehaald in de hemel en dat God zegt, kijk, die is door genade zalig. Door mijn genade is hij geworden wat hij geworden is. Door mijn genade is hij wat hij is. En dan steken wij al zijn vinger op, mag ik ook wat zeggen? Ik heb toch maar fraai zus en zus en zus en dit gedaan. Ach, kom, dat speelt helemaal geen rol. Waar het om gaat is Gods genade. Wat Hij in u heeft kunnen doen. En wat doet God door ons? Niks. Tenminste niet in werken. Maar wat God doet in ons, in de gelovigen, is die gelovigen transformeren, veranderen naar zijn beeld. De bedoeling van de gelovigen is dat hij het beeld zijn zoons gelijkvormig wordt. Dat wij gaan lijken op Christus. Dat dat goddelijke leven in ons ook inderdaad zijn uitwerking heeft in de praktijk en ook naar buiten uit. Dat is waar. Maar het gaat niet om die werken, het gaat om onze persoon. En voor zover wij iets doen in deze wereld, dat zou best wel eens kunnen, is daar het eerste doel van, althans dat is eerst Gods eerste doel daarmee, is dat wij daardoor veranderd zouden worden. Dan neemt u van mij aan, de eerste die een zegen ontvangt van de prediking van het woord van God op deze middag, dat ben ik. Ik die het vertellen moet, ik die het onder woorden moet brengen, ik die het op mezelf moet toepassen, dat is het verhaal. En het werk van een dienstknecht van God is in de eerste plaats gericht op God zelf en op die dienstknecht. Hij is degene die daar de eerste vruchten van plukt. En zo gaat het. Dat is op onszelf gericht, maar niet op onszelf de oude mens, maar op onszelf de nieuwe mens. En daar gaat het allemaal om. Want in de schrift staat Christus centraal. Wel, wij zijn dus met Christus opgewekt. We zijn met Christus gezet in de hemel, opdat hij zou betonen in de toekomende eeuwen de uitnemende rijkdom zijner genade. De uitnemende rijkdom zijner genade door de goede tierenheid over ons in Christus Jezus. En daarom, vers 8, want staat er, hè, daarom zijn wij uit genade zalig geworden. Het had misschien anders gekund, dat weet ik niet, daar kan ik ook geen uitspraak over doen. Maar voor zover het over ons gaat is het, want uit genade zijt gij zalig geworden. En juist omdat het uit genade is, kan God ons gebruiken voor het doel wat hij zich gesteld heeft. Namelijk om in de toekomende eeuwen de uitnemende rijkdom zijner genade te demonstreren. Daarom zijn we uit genade zalig. En zodra u meent dat u zalig bent geworden op grond van iets wat u zelf gepresteerd hebt, zou u daarmee fundamenteel ongeschikt worden voor het doel wat God zich met uw leven gesteld heeft. Daar gaat het om. Staat er ook uitdrukkelijk, want uit genade zijt gij zalig geworden. Door het geloof. Dat wil zeggen, niet uit werken. In de Bijbel is geloof het tegenovergestelde van werk. Ik weet wel, geloven is een werkwoord en we krijgen het al moe. Of we worden al moe als we het woord maar zien staan. Zulke mensen heb je, helaas. Maar geloof is juist niet werken. Wie gelooft, wie niet werkt, maar gelooft in hem die zondaar en rechtvaardig. Want hij is degene die dat doet. Wordt zijn geloof gerekend tot gerechtigheid. Zegt Paulus in de Romeinen 4. Zo is het hier ook. Uit genade zijt gij zalig geworden door het geloof. Dat wil zeggen niet uit werken, zegt vers 9, opdat niemand roemen. Het moet duidelijk zijn dat de uitspraak, en dat niet uit u, het is Gods gave, dat het uiteraard slaat op zalig worden. Dat wat niet uit ons is, is dat we zalig geworden zijn. Dat wat Gods gave is, dat is niet dat, is dat we zalig geworden zijn. De genadegift Gods is het eeuwige leven, juist ja. Dat is Gods gave. Geloof is niet de gave van God. Helemaal niet. Geloof is het normale resultaat van het woord van God. Waar we ons tegen kunnen verzetten, wat je alleen maar af kunt wijzen. Zie? Bovendien, maar ik wil er nou liever niet op ingaan, maar bovendien is het zo dat op taalkundige gronden, Griekse taalkundige gronden uiteraard, het onmogelijk is dat die uitspraak, dat niet uit u, het is Gods gave, dat het zou slaan op geloof. Dat kan niet namelijk, dat is grammaticaal niet mogelijk. Waar het om gaat is dat wat niet uit ons is, dat is dat we zalig geworden zijn. Dat is niet op grond van werken, zoals vers 9 het dan nog uitdrukkelijk verklaart, opdat niemand roemen. Want als wij uit werken zouden zalig geworden zijn, dan zouden we kunnen roemen en zeggen, ja, maar wij hebben toch, of ik heb toch, zus of zus of zo. Nee, zegt Paulus, het is uit genade en niet uit de werken, want je mag niet roemen. Er valt niet te roemen bij God. Dan kan hij ons niet gebruiken als er wat te roemen valt. God heeft mensen nodig die van zichzelf totaal absoluut niks gepresteerd hebben. En ook niks konden. Want in hen kan hij zijn genade bewijzen. In hen moet aantoonbaar zijn dat het inderdaad slechts Gods genade is geweest die hen gemaakt heeft tot wat zij zijn. En voorwaar, dat is geen kleinigheid dat wij die zulke zondaren waren reeds nu gezet zijn, officieel althans, in de hemel en in Christus. Hoe komt dat? Omdat we zo ons best gedaan hebben, dat we zo geloofd hebben, omdat we ons zo goed hebben afgezonderd van de wereld enzovoort, en de wereld niet gelijkvormig geworden zijn, en omdat we trouw lid geweest zijn van de NCRV. Ja, ik EO zeg graag moeilijkheden, dus... Hè? Wel, nee, dat speelt helemaal geen rol. Het is Gods genade. Er valt voor ons helemaal niks te roemen, want wij zijn zijn maaksel, staat er, vers 10. Geschapen in Christus Jezus. Let wel, niet geschapen in Adam. Het gaat niet over een oude schepping. Het gaat over een nieuwe schepping uiteraard. Wij zijn zijn maaksel. Geschapen in Christus. Geschapen door de opstanding van Christus en dus door onze opstanding met Christus. Want dat is hier het onderwerp immers. Wij zijn zijn maaksel. Geschapen in Christus Jezus, dat wil zeggen we zijn leden geworden van een nieuwe schepping. En dan staat er in onze vertaling tot goede werken. Wat er letterlijk staat is zoveel als op grond van goede werken. Of vanwege goede werken. Maar men vindt dat een beetje onbegrijpelijk, dus is maar vertaald met tot goede werken. Het punt is dat wij geschapen zijn in verband met of vanwege goede werken welke God voorbereid heeft op dat wij in dezelfde zouden wandelen. Die goede werken zijn niet werken die wij moeten doen, die voor ons zijn weggelegd. Dat kan trouwens niet, dat kan iedereen zien. Want dan zou er gestaan moeten hebben, wij zijn zijn maaksel geschapen in Christus Jezus tot goede werken welke God voorbereid heeft op dat wij dezelfde zouden doen. Maar dat staat er niet. Er staat op dat wij in dezelfde zouden wandelen. Kortom, dat onze wandel een onderdeel zou zijn van die goede werken. Waar het om gaat is dat God goede werken zich voorgenomen had om te doen. En dat hij daarvoor mensen nodig had. Had ons nodig. En daarom heeft hij ons gemaakt. Dat is wat er staat. Wij zijn zijn maaksel geschapen in Christus Jezus tot goede werken. Dat wil zeggen op grond van of vanwege goede werken die hij voorbereid had en die hij zou doen. Want het gaat om goede werken, niet die wij moeten doen, maar het gaat om goede werken die hij zou doen, die hij wilde doen, waarvoor hij iemand nodig had, ons bijvoorbeeld. Niet opdat wij ze zouden uitvoeren, want God is wijs, staat. Dus het kan nooit zijn dat wij ze moeten uitvoeren. Als God wijs is, kan hij nooit bepalen dat er werken zijn die wij moeten uitvoeren. Dat bestaat niet. Want er komt immers niks van terecht. Als God wijs is, dan voert hij zijn werken zelf uit. Dat is het. En heel Gods werk, Gods verlossingsplan, heel het verzoeningswerk van God, wordt uitgevoerd door hemzelf en door niemand anders. Hij is degene die in ons werkt. Het gaat erom dat wij geschapen zijn in verband met of vanwege goede werken, letterlijk eigenlijk gewoon op grond van goede werken, welke God voorbereid is, opdat wij in dezelfde, namelijk in overeenstemming met die werken zouden wandelen. Want die werken die God wil doen, die God voorbereid heeft, welke werken zouden dat nou zijn, dacht u? Die zijn al genoemd hoor. Dat is vers 7, ja. Opdat hij zou betonen in de toekomende eeuwen de uitnemende rijkdom zijn genade. Hij zou zijn genade betonen in de toekomende eeuwen. Dat zijn die goede werken. En daartoe heeft hij ons geschapen, want wij zijn zijn maaksel. U moet zo zien, er staat in vers 7... dat hij wil betonen in de toekomende eeuwen de uitnemende rijkdom zijn genade. En dan komen er twee toelichtingen. Want uit genade zijt ge zalig geworden. Dus daarom ben je geschikt voor dat doel, dat God zijn genade betoont. Want uit genade zijt ge zalig geworden. En tweede commentaar is vers 10. Want wij zijn zijn maaksel geschapen in Christus Jezus tot goede werken. En achter vers 7... kun je gewoon lezen vers 8 en 9 natuurlijk, maar achter vers 7 kun je dus eventueel ook lezen meteen vers 10 en vers 7 en 8 als een tussenzin beschouwen. Opdat hij zou betonen in de toekomende eeuwen de uitnemende rijkdom zijn genade door de goede tierenheid over ons in Christus Jezus, want we zijn zijn maaksel, geschapen in Christus Jezus tot goede werken, welke God voorbereid heeft, opdat wij in dezelfde zouden wandelen. Dus de bedoeling is dat wij wandelen in overeenstemming met dit doel wat God zich gesteld heeft. In overeenstemming met die goede werken die God gaat doen. En wat kan het dan anders zijn dan dat wij zouden wandelen in, of van mijn part, onder de genade. Dat is dan ook het onderwerp van hoofdstuk 3. Vers 2, indien gij maar gehoord hebt van de huishouding der genade Gods die mij gegeven is aan u. De bedeling, de huishouding dus, dat woord is het, hè. de huishouding van de genade Gods. Want het punt is, wij zijn niet alleen door genade zalig geworden, maar we worden ook geacht vervolgens vanuit die genade te leven. Dat wil zeggen, niks van onszelf te verwachten, ook helemaal niks te doen, maar te leven vanuit die genade. In uw genade wil ik roemen, zegt een lied. Het staat niet in de bundel van Johan de Heer, dacht ik, voor zover ik weet. Hè. Maar in uw genade wil ik roemen, niet in mezelf, niet in het vlees, maar in de genade van God. Want daardoor leven wij, en die huishouding van de genade Gods, daar maken wij deel van uit. Onder die huishouding leven wij. Die huishouding waarbij God niks van de mens eist, en waarbij genade regeert. Zodat God niks van de mens eist, maar bovendien ook de mens niet straft. De gelovigen niet, de ongelovigen trouwens ook niet. Maar laat voor wat het is. Genade regeert. Een huishouding van de genade waarin genade regeert en waar genade op de troon zit. De uitdrukking is vanmiddag al gevallen. Dat we de vrije toegang hebben tot de troon der genade. Genade regeert. En dat is het tegenovergestelde van werken. En vandaar dat voordat Paulus over die bedeling van de genade gaat praten, heeft hij in de tweede helft van hoofdstuk 2 nog af te rekenen met een andere zaak die geen genade kent. En die zaak die geen genade kent, dat is heel eenvoudig, dat is de wet. Want behalve dat God een genadig en barmhartig God is, behalve dat God rijk is in barmhartigheid door zijn grote liefde, is God ook een gerechtvaardig God. En zoals bekend, genade is feitelijk het tegenovergestelde van rechtvaardigheid. En daarom spreekt Paulus in de tweede helft van Efeze 2 over het verschijnsel dat de wet is weggedaan. Want hij in de eerste helft had het al over het verschil wat er zou zijn, wat er zou bestaan, maar niet werkelijk is, tussen Joden en Heidenen. Dat verschil wordt bepaald door de wet uiteraard. Hè? Israël heeft de wet ontvangen. Maar Paulus zegt dat door de kruisiging van de Heer Jezus een eind kwam aan de bedeling, de huishouding van de wet. En dat Israël sinds de dood van de Heer Jezus vrij is van de wet. Dat is een commentaar natuurlijk op Romeinen 7, daar sluit het regelrecht bij aan. En hij zegt dat die niet alleen de wet is weggenomen, waardoor er weer gemeenschap tussen de mens en God zou kunnen zijn. Nee, hij zegt het hier anders. Hij zegt dat daardoor de scheidsmuur, de middenmuur des afscheidsels, heet het in vers 14, dat daardoor de scheidsmuur tussen Israël en de heidenen is weggenomen. Dat wat Israël en de heidenen scheidde, was slechts de wet en anders niks. Want in hun relatie tot God stonden ze precies gelijk. Een Jood of een heiden werfde de heerlijkheid Gods en wordt hem niet gerechtvaardigd. En een Jood of een heiden is allebei een afstammeling van Adam. Hè? Misschien niet allemaal van Abraham, maar wel allemaal van Adam. Dus wat dat betreft is er geen verschil. Er is geen onderscheid. Ze hebben alle gezondigd enzovoorts. Maar het verschil tussen Jood en Heiden is een verschil wat tussen hen in staat, dat is namelijk de wet. En daarvan wordt gezegd dat die wet is weggenomen. En sindsdien is het dus zo dat door de opstanding van Christus, of sinds de dood en opstanding van Christus, de vijandschap tussen Jood en Heiden, of tussen de Joden en de Heidenen, is weggenomen. Dat is erg interessant, omdat ondanks andersluidende berichten Paulus dan bewezen heeft dat er geen verschil bestond tussen Jood en Heiden voor hij tot geloof kwam. Zie, want ze waren allemaal zondaren enzovoorts en worden gerechtvaardigd door geloof en anders niks. De evangelie is een kracht God tot zaligheid. Hè? Eerst de Jood en ook de Griek. Want er is geen onderscheid. Beiden worden op dezelfde wijze gerechtvaardigd voor God, namelijk door geloof. Net als Abraham dus. Er is geen verschil tussen. Dus voor de ongelovigen is er geen verschil tussen Jood en Heiden. En dan praten we over het resultaat van het verzoeningswerk van Christus. En hoe zit het dan met het verschil tussen Jood en Heiden? Dat is het dan nog niet. Dat is wat hier staat. In dit tweede gedeelte van Efeze 2. Daar staat dat Jood en Heiden nabijgebracht zijn en door het bloed van de Heer Jezus verzoend zijn met God. Dat de vrede gekomen is in plaats van vijandschap tussen die beiden. En voor zover een mens een gelovige is, is hij in gemeenschap met Christus en is hij, zeker in deze bedeling, want daar gaat het dan speciaal over, dan is hij een lid van het lichaam van Christus en of je dan een heiden of een jood was, speelt geen rol. Wat je was, speelt geen rol, wat je bent, dat is belangrijk. En als je wedergeboren bent, ben je geen Jood en geen heiden, zelfs geen man of vrouw. Toch? Als je wedergeboren bent, heb je de oude leven afgelegd. Dat is man of vrouw, inderdaad, of Jood of heiden, of hoe dan ook. Maar als je gestorven bent, heb je dat afgelegd. Daardoor heb je ook de zonde afgelegd door die dood. Daarom is een gestorvene gerechtvaardigd van de zonde. En daarom is er binnen de gemeente, dus onderling tussen de gelovigen, geen verschil tussen Jood en heiden. Ze staan in precies dezelfde relatie tot de Heer en tot elkaar. En dat was al zo voordat ze tot geloof kwamen. Toen was er ook geen verschil.
Ja.
Want dat is wat Paulus leert. En dan weet ik wel, dan wordt er meteen gevraagd, wat is dan het onderscheid, wat is dan het voordeel van de Jood? Romeinen 3 vers 1. En dan staat er, ja, velen, dit is wel het eerste, dat hun de woorden God zijn toebetrouwd, enzovoort. En dan later komt hij er nog uitgebreider op terug en noemt hij een hele reeks van bijzonderheden die Israël wel had, maar en de heidenen niet. Maar, nou, daarbij dienen we ons te realiseren dat dat zegeningen waren, of opdrachten waren, of verantwoordelijkheden waren, die niet lagen op de individuele Jood, maar die lagen op het volk als zodanig. En dat zijn twee totaal verschillende dingen. Het volk als zodanig is uitverkoren. Maar dat betekent niet dat een individuele Israëliet uitverkoren is om voor eeuwig behouden te worden of zo. Dat is een totaal andere zaak. Zie? En het kan gebeuren met Nederland wat er met Nederland gebeurt. Maar het kan nog zo slecht gaan met Nederland. Maar het is nog altijd zo dat de meerderheid van het Nederlandse volk vindt dat het met zichzelf bijzonder goed gaat. Met ons gaat het allemaal goed, met het land gaat het slecht. Daar heb je het nou. En het kan ook inderdaad. He, en er gebeuren heel wat dingen in Nederland waarvoor Nederland verantwoordelijk is, waarvan wij echt geen nacht wakker liggen. Omdat het ons niet raakt. Omdat het ons individueel niet raakt. Maar als volk, collectief, hebben we daar wel degelijk deel aan. En zo is het met de wet ook. Israël als volk had een bepaalde roeping. Maar dat wil niet zeggen dat al wat er met het volk gebeurde, dat dat ook een invloed had. Of dat het ook gebeurde met de individuele Israëliet. Lot woonde in Sodom en Sodom werd geoordeeld. Maar Lot niet. En zo is het steeds gegaan. Er is altijd onderscheid. Er was hongersnood in Israël enzovoort. Hè, omdat Israël de Baal diende en dat soort dingen meer. Hè. En het regende niet 3,5 jaar. Ja, maar de gelovigen hadden zo slecht nog niet. In Israël. Dat wil zeggen, die hadden geen honger. Nou ja, ze moesten zich wel bevinden op de plek die de Heer hun gewezen had. Ze moesten hun positie kennen. En Elia moest naar de Bekrit en vervolgens naar de weduwe in Sarfat en hoe het maar heet. Maar er bleek dat er nog 7000 waren die ergens verstopt zaten. Die de Heer verstopt had. In spelonken of zo, weet ik veel precies hoe dat zat. Dat doet er nou niet toe. Het gaat nou om het principe. Er is onderscheid tussen. En Israël als volk stond weliswaar onder de wet. En de natie werd geacht te leven in overeenstemming met de wet die God op die natie gelegd had. Maar dat betekent niet dat iemand behouden moest worden voor eeuwig door die wet te houden. Dat zou trouwens ook niet gekund hebben. God eist dat ook niet. Dat is ook nooit zo geweest. Wat God eiste van de zondaar is dat hij zou zeggen, oh God, wees mij zondaar genadig. En onder het oude verbond, notabene onder de wet, wordt geleerd, al wie de naam des Heren zal aanroepen zal behouden worden. Niet al wie de wet zal volbrengen. Want als je individueel behouden wilde worden voor de eeuwigheid, dan moest je niet de wet houden, dan moest je geloven. En dat is altijd zo geweest. Voor Jood zowel als heiden. Dat is ook vandaag zo voor Jood zowel als heiden. En ook in de toekomst is dat zo. Als we praten over de eeuwigheid. Over de voorwaarden om te komen tot die nieuwe schepping. Dan is er maar één voorwaarde, dat is geloven. En verder waren er andere dingen die beloofd zijn. Maar die hadden niet met de eeuwigheid te maken. En daar golden ook andere voorwaarden voor. Als het land van Canaan op tijd zijn vrucht moest voortbrengen. En als de oogst voldoende mocht zijn, weet je wel. En als de vijand weg moest blijven en het land niet moest veroveren. Dat was best. Dat zijn aardse zegeningen. Er stonden aardse voorwaarden tegenover. Dan zegt de Heer, ja, dan moet je mij wel dienen. Dan moet je wel je houden aan de wet. En dan zal ik je ook die zegeningen geven. Als je dit leven besteedt in mijn dienst, dan zal ik je ook aardse zegeningen daarvoor teruggeven. Daar ging het om. Maar zo'n leven hebben wij niet te besteden in zijn dienst. In principe niet. Wat wij hebben is nieuw leven in plaats van het oude. Dat is een totaal andere zaak. Wij praten hier alleen over de geestelijke dingen. En waar het om gaat is dat een Jood en een heiden die tot geloof komen samen lid zijn van het lichaam van Christus. Dat is wat hier staat. Er is geen onderscheid meer tussen Jood en Griek. Want het mag dan zo zijn dat vers 12 zegt dat de heidenen voorheen zonder Christus waren en vervreemd.
van het burgerschap Israëls en vreemdelingen van de verbonden der belofte geen hoop hebben en zonder God in de wereld. Dat was zo inderdaad, maar toen wij tot geloof gekomen zijn, hebben wij wel degelijk deel gekregen aan het burgerschap van Israël en zijn we geen vreemdelingen meer van de verbonden der belofte en hebben we dus sindsdien hoop en zijn we met God in deze wereld. Dat is het verhaal. Op een bijzondere manier, dat is zo, maar het is zo zonder meer waar wat er staat, dat we wel degelijk deel hebben gekregen aan de verbonden der belofte bijvoorbeeld. De zegeningen die aan Abraham geloofd werden. In u en in uw zaad zullen alle geslachten des aardrijks gezegend worden. Dat was een samenvatting van de beloften. Daar hebben wij deel aan gekregen. Want dat zaad van Abraham was Christus, zegt Paulus. En wij zijn in Christus. En de belofte aan Abraham is tevens een belofte aan ons. Niet omdat we van Abraham afstammen. Maar omdat we zijn in Christus en aan hem was het beloofd, zegt Paulus in Galaten 3 en 4. De verbond is bevestigd op Christus. Het was op Christus van toepassing. En het is zo dat wij geplaatst worden in Christus en daarom deel krijgen aan de beloften die aan Abraham gedaan zijn. En dat we deel hebben dus aan de verbonden der belofte en dat we hoop hebben enzovoort. En dat we zelfs deel hebben gekregen aan het burgerschap van Israël. Op een bijzondere wijze, op een hogere wijze, zelfs op een geestelijke wijze. Maar daar gaat het nou niet over. Het punt is dat het precies hetzelfde niveau is als de Israëliet die vandaag aan de dag tot geloof komt. Die krijgt op precies dezelfde wijze als wij deel aan precies dezelfde dingen. En dat is wat er ook staat. In eigenlijk hoofdstuk 3 is dat al. Daar staat dat onder de bedeling van de genade gods, die in vers 2 genoemd wordt, dat daaronder volgens vers 6, de heidenen zijn mede-erfgenamen en van hetzelfde lichaam en mede-deelgenoten van zijn belofte in Christus. Door het evangelie waarvan Paulus een dienaar geworden is. Deel hebben aan precies dezelfde belofte. Deel hebben aan de geestelijke toepassing van die belofte, dat weet ik wel. Maar daar gaat het nou niet om. Het gaat erom dat verschil tussen Jood en Heiden weg is. Dat we voor zover we in deze bedeling tot geloof komen, met Christus zijn opgewekt en gezet in de hemel. Want zo goed als ik voor God ophouden Nederlander te zijn op het moment dat ik tot geloof kom, zo houdt een Israëliet op een Israëliet te zijn op het moment dat hij tot geloof komt. Want hij verliest zijn oude natuur en wordt een nieuwe schepping in Christus. Waarin is Jood nog Griek? Slaaf nog vrije, man nog vrouw en hoe dat allemaal heten mag. Want dan zijn we één in Christus, zijn we leden van het lichaam van Christus. En dat verbond met Abraham was ook een verbond dat gold voor Christus. En zo hebben wij deel gekregen aan die belofte, dat is waar. En als Israël straks tot geloof komt, dan krijgt Israël weer deel aan de belofte aan Abraham. Dat is ook waar. Maar wij hebben deel aan de belofte aan het zaad van Abraham, Christus. En dus op een hoger niveau hebben we deel gekregen aan beloften die oorspronkelijk helemaal niets voor ons bestemd waren. Want het onderscheid tussen Jood en Heiden, voor zover het er was, is volledig weggebroken. Want de wet is vernietigd, staat er, is aan het kruis genageld. Want de wet was gelegd op het vlees. Maar het vlees werd gedood en daar is dan de wet. Maar die ligt nergens meer op. Is een functie verloren. Is inderdaad niet ontbonden, maar slaat alleen nergens meer op. De Heer is gekomen niet om de wet te ontbinden, zegt hij, maar om de wet te vervullen. Dat wil zeggen, de wet is uitgewerkt. Is niet ontbonden, maar uitgewerkt. Niet weggenomen in die zin, want zo kun je dat niet zeggen. Kijk, je moet het zo zien, er waren twee dingen. Je had de oude mens, de oude schepping, waarop de wet gelegd was. En niet de wet is weggenomen, maar die oude mens is weggenomen. Daar ligt dan die wet. En wat doet die wet? Niks. Heeft geen functie meer. Want het oude is beëindigd. En ik zeg het wel eens meer, ik zeg het nog maar een keer. En de wet ligt in het museum. In onze Bijbel en we bestuderen hem. We lopen eromheen en we bestuderen hem. Omdat de wet spreekt over Christus. We willen komen tot kennis van Christus, dus we bestuderen de wet. Maar we leven niet onder de wet. Dat kan niet. Omdat die nieuwe mens niet geplaatst is onder een wet. Maar omdat die nieuwe mens gebaseerd is op een wet. Namelijk de wet die geschreven is in de harten der mensen staat. Zo zou het zijn onder het nieuwe verbond. Niet een opgelegde wet van twee stenen tafelen die je rond moet zeulen. Dat zou slecht werk voor mij geweest zijn hoor. Twee stenen tafelen van die berg afdragen. Met dat hele verhaal. Ik denk omdat er grote dingen geweest zijn. Er zijn maar mee lopen van die dingen onder je arm. En Mozes laat ze prompt vallen. En ze breken. Ja, zo gaat dat. Zo gaat het altijd als je met dingen zeult die je niet dragen kunt. He, hoe dan ook. Dan breken ze. En zo is het ook uiteindelijk met Israël gegaan. die de wet droeg en die verantwoordelijk was voor de wet. Maar het is altijd een gebroken wet gebleven, de eeuwen door. Maar wat er gebeurd is dat die oude mens onder die wet vandaan gehaald is en daar ligt die wet. En heeft geen enkele functie meer. En daardoor is ook het verschil tussen Jood en Heiden, voor zover het dan verschil was, in het algemeen opgeheven. En Jood en Heiden die vandaag tot geloof komen, die krijgen vrede met God en met elkaar en worden leden van dat ene lichaam van Christus. Dat is wat er staat in vers 14. Want hij is onze vrede. En het ons, dat is dan Jood en Heiden. Hij is onze vrede, onze shalom, die deze beide één gemaakt heeft en de middenmuur des afscheidsels gebroken hebbende, heeft hij de vijandschap in zijn vlees teniet gemaakt, namelijk de wet der geboden en inzettingen bestaande, opdat hij die twee, Jood en Heiden, in zichzelf tot één nieuwe mens zou scheppen. Vredemakende. Shalom. Zo begint de brief, hè? Genade en vrede van God. Genade hebben we gezien in de eerste helft van dit hoofdstuk. En vrede zien we in de tweede helft van dit hoofdstuk. Genade en vrede, beide van God. En we zijn één nieuwe mens gemaakt in Christus. En er staat er, en vers 16, en opdat hij die beiden met God in één lichaam zou verzoenen door het kruis de vijandschap aan hetzelfde gedood hebbende. En sinds die tijd is het zo dat hij, er staat, en komende heeft hij door het evangelie vrede verkondigd, u die verre waart, heidenen, die vreemd waren van het burgerschap Israëls, en dien die nabij waren, Israël namelijk. Want voor beide geldt maar één boodschap en voor beide is er geen andere naam gegeven om zalig te worden, namelijk de naam van Christus. Al wie de naam des Heren aanroept zal behouden worden, niet alleen de Joden, maar ook de heidenen, zegt Paulus in Romeinen. Dan staat er ook vers 18. Want door hem hebben wij beiden, wij tweeën, hè, Jood en Heiden, de toegang door één geest tot de Vader. De toegang tot de Vader. Waar is die Vader? In de hemel. Ja, en die toegang krijgen wij niet. Dat wil zeggen, niet we gaan naar de hemel. Maar door hem hebben wij beiden de toegang door één geest tot de Vader. En dat is een commentaar op vers 5 en 6 uiteraard. Dat we met Christus zijn opgewekt en gezet in de hemel. Wij hebben die toegang. En wij zijn gezeten ter rechterhand Gods. En daarom staat er, zo zijt gij niet meer vreemdelingen en bijwoners, zoals heidenen dat waren, maar medeburgers der heiligen, samen met Israël dus, medeburgers der heiligen en huisgenoten Gods. Want dat huis waar het nu om gaat is niet het huis Israëls als zodanig, maar het is een geestelijk huis, niet een aards huis, maar een hemels huis. Het is het huis waarvan Christus is het fundament. Let wel, het is niet het huis waarvan Abraham is het fundament, maar waarvan het zaad van Abraham het fundament is. En daardoor worden wij gebouwd tot wat genoemd wordt een heilige tempel in de Here, op welke ook gij mede gebouwd wordt tot een woonstede Gods in de geest. Israël, het oude Israël, was een woonstede Gods niet in de geest, maar in de zienlijke wereld, niet in de geestelijke, onzienlijke dingen, maar in de aardse, zienlijke dingen, op aarde. De Heer wilde wonen te midden in het midden van zijn volk. In het midden van zijn vrouw, mag ik misschien zeggen, want dat is ook een Bijbelse term in dit verband. Maar waar het om gaat, is dat God zich nu een ander huis bouwt, een geestelijke tempel, geen aardse tempel, een geestelijk hemelsvolk, geen aardsvolk, maar een woonstede Gods in de geest, die gebouwd wordt inderdaad in Christus en in de hemel. En daarin worden wij gebouwd. En daarbinnen bestaan die onderscheidingen niet die op aarde wel bestaan. Want op aarde bestaan onderscheidingen, hoor, dat is waar. Als we praten over de aarde en we praten over onderscheid tussen Jood en Heiden, wel, dan is er onderscheid. Maar daarbuiten, daar voorbij, is dat onderscheid helemaal niet meer. Het eigenaardig is, als we Filippenzen 1 lezen, dan bidt Paulus ook voor de gelovigen in vers 9 van Filippenzen 1. En hij zegt, en dit bid ik, dat uw liefde nog meer en meer overvloedig worden in kennis, niet erkentenis, maar in kennis en alle gevoelen, opdat gij beproeft de dingen die verschillen. Dat we onderscheid zouden kunnen maken. Staat er ook op dat je oprecht zijt en zonder ergernis te geven, zonder aanstoot te geven tot de dag van Christus. Bid Paulus is dat we in staat zouden zijn om verschillen te zien. Om onderscheid te maken tussen die dingen die in de Bijbel onderscheiden worden. En een van de dingen die onderscheiden worden in de schrift is in de eerste plaats Jood en Heiden. Dat is waar, want God heeft een verschillend plan met Jood en Heiden. Maar het punt is dat iemand die wedergeboren is, die is Jood nog Heiden vandaag aan de dag. En God rekent nou helemaal niet met die oude schepping. En daarom zijn die verschillen binnen de gemeente helemaal niet van toepassing. Dus een aardse dingen die weliswaar een rol spelen in het plan van God, maar waarmee wij op dit moment absoluut niets van doen hebben. Waar het om gaat is dat alle verschil wat er was, alle onderscheid wat er was, dat heeft God weggenomen en we zijn gekomen tot gemeenschap met Christus, tot vrede met God en met elkaar. En tussen Jood en Heiden is geen verschil meer, eenvoudig, omdat Jood nog Heiden, wanneer ze tot geloof gekomen zijn, onder een wet geplaatst worden, welke wet dan ook. Dat doet niks ter zake, want wij zijn bevrijd. Bevrijd van alles wat belast zou kunnen zijn. Bevrijd van alles wat slaaf zou kunnen zijn. Bevrijd van de oude mens. En geworden één lichaam in Christus. En gebouwd tot een woonstede Gods in de geest. Dat is die tempel die afgebroken zou worden, opgebouwd zou worden. Het lichaam van Christus immers. Hij zeide dat van zijn lichaam. Dat ene lichaam. Die tempel van God, daar maken wij deel van. Nou, daar binnen worden wij gebouwd als levende stenen. En hier op aarde heb je geen levende stenen, hoor. Dat bestaat niet. We zijn alle stenen dood, wat het ook is. Maar wij behoren tot een heel andere samenstel van dingen. Tot een heel andere eeuw. Wij behoren namelijk tot de toekomende eeuw en niet tot de tegenwoordige boze eeuw. En we worden gebouwd tot een woonstede Gods in de geest. Tot een tempel waarin Christus woont door zijn geest. En dan... Daarin zijn onze werken niet noodzakelijk, helemaal niet. Wat in een lichaam noodzakelijk is, is dat degene die in dat lichaam woont, zijn werk door dat lichaam kan doen. Mijn lichaam doet helemaal niks, hoop ik. En als mijn lichaam wel wat doet, ben ik niet gezond, dan mankeer ik wat. Mijn lichaam moet niks doen. Mijn lichaam moet zich laten gebruiken. Omdat ik er zelf de beschikking over wil hebben. En voor zover wij het lichaam van Christus zijn, is hij zelf degene die in ons werkt. Beide het willen en het werken, zegt Filippenzen. En zo is het maar net. Dus wat wij moeten doen, is niet ons zo druk maken, maar we leven vanuit de vrede die we ontvangen hebben. En leven vanuit de rust, zittende, niet de dravende, hè, maar zittende ter rechterhand Gods, opdat hij zou kunnen doen door ons wat hij wil. En hij wil wat doen, maar dat doet hij pas in de toekomende eeuwen, staat er. Dus dat stond er. Wat hij alleen doet, is ons daarin oefenen. Te leven vanuit die genade, want God wil zijn genade demonstreren. Wel laten wij oefenen om te leven vanuit die genade. Om onze oude mens niet te tellen en ons afhankelijk te stellen van zijn genade en hem daarvoor te danken. Amen.